Dit is de Sonsbeek Parkcast, een zevendelige podcastserie over het verleden, het heden en de toekomst van Park Sonsbeek, de groene parel van Arnhem. Mijn naam is Edwin Verdurme en ik neem je in deze derde aflevering mee naar de landgoederen. Vanaf de 17e eeuw werden er buitenplaatsen en landgoederen gesticht in het gebied rond de Sint-Jansbeek. Ik praat hierover met historicus Ashwin Drost, cultureel antropoloog Else Rootjes en met horecaondernemer Kees Bouwhof. Maar ik begin met historisch geograaf Elise Storms Smeets. Elise, we staan hier bij het kleine landhuisje dat veel mensen kennen als onderdeel van paviljoen Sonsbeek, waar de Chinees is gehuisvest. Mm-hmm. Het huisje met de klok, mooi wit huisje. Ja. Het staat een beetje onopvallend hier, maar het is wel een belangrijk gebouw. Mm-hmm. Want ik wil het met jou graag hebben over de landgoederen. En ik wil beginnen met de vroege landgoederen. Dan komen we zo meteen hier uit bij het huisje met de klok. Maar het begon eigenlijk nog eerder, hè? We hebben in de vorige aflevering hebben we het gehad over de middeleeuwen, over de watermolens, over speakers, over de beek die is geoptimaliseerd met de sprengkoppen, zodat die watermolens daar optimaal gebruik van konden maken. En op een gegeven moment werd het gebied aantrekkelijk voor welgestelden, voor vorsten, voor edelen, om hier een landgoed of een buiten te vestigen. Hoe is dat zo allemaal begonnen?
Nou ja, in eerste instantie zie je inderdaad dat ook de hertog van Gelre hier zijn ogen op laat vallen. Dus die liet een spieker bouwen. En een spieker of een spijker. Nou, heel lang dachten we, dat was gewoon een opslagplek voor graan. Maar meer recente onderzoek heeft wel aangetoond van nee, er is veel meer aan de hand. En in Gelderland is dat echt wel een voorloper van wat we nu een buitenverblijf of een buitenplaats noemen. Dus het was een stenen toren die dus ook wel redelijk verdedigbaar was voor de hertog. Want het was natuurlijk een belangrijk man. Maar daar had hij een hele wildbaan omheen om te jagen. Want jacht, dat was zijn recht. Hè? Dat was een adellijk recht. Nou ja, als hertog had hij het hoogste jachtrecht. Dat betekende jagen op grof wild. Dat mocht echt niet iedereen. Dat ging hij hier dus doen. En dat is dus op het eilandje in de vijver van Sonsbeek. Dus vlakbij de boerderij.
Daar stond die spieker.
Daar stond die spieker. En er zijn ook wat kaarten van Jacob van Deventer. Dat je die op aangegeven ziet. Maar toen hebben we ook zitten kijken van wat is er gebeurd na de dood van de hertog. Ja, dan zie je dat het toch via verschillende families zo beetje van ja, sommigen doen er bijna niks mee. Anderen die gaan er toch echt weer wat van maken. Ja. Uiteindelijk is het dus, van dat speaker is niet niks meer over, behalve misschien onder de grond nog wat. Maar is het gewoon opgenomen in een groter landgoed.
Ja.
En dat gebeurde heel vaak. Hè? De ontwikkeling van landgoederen is vaak heel dynamisch.
En dan komen de regenten uit de stad.
Ja.
En die komen hier. Die komen misschien wel om een iets andere reden. Die hadden vaak ook wel een huis in de stad, maar wilden ook buiten de stad iets hebben.
Dat is namelijk de definitie van een buitenplaats. Het is letterlijk de plaats buiten de stad. Dus je hebt een huis in de stad. Daar verblijf je zeker in de winter. En in de zomer, dan ga je...
Lekker in het groen.
Lekker in het groen. Dan ga je genieten. Maar het was ook een periode, hè, want we hebben over regenten. Dus het zit ook vast aan... Nu heb je als de Tweede Kamer of de Eerste Kamer... die gaan ook in de zomer met reces, zeg maar. Hè? Dus best wel een lange periode. Nou, vroeger was die periode nog iets langer. En dan zat men op het platteland. En in de wintermaanden, dan zat je dus in Den Haag.
Ja.
En de regenten hier, die zaten niet allemaal in Den Haag. Sommigen zaten ook echt alleen gewoon in Arnhem. Dus het is wel een verschil met wat voor soort regenten. Dus sommige families wisten echt helemaal op te klimmen tot de landelijke politiek. Anderen bleven bij de provinciale politiek hangen.
We staan dus hier bij dat huisje. Dit is ook een landhuisje geweest. Nu is het een soort annex bij de Chinees, maar het was dus een landhuisje. Wat voor huisje was dit?
Nou ja, in eerste instantie zie je dat bij die regentenfamilies dat zij best wel bescheiden huisjes hebben. Ja, het was echt als een zomerverblijf bedoeld. Eén laags met een dak erop. Kwam vaker voor. Nu denk je van, oh, dat is een bijgebouw. Maar in eerste instantie zie je dat bij jonge regenten buitenplaatsen komt dat vaker voor. Interessant is dat je later bij 19e eeuwse nieuwe buitenplaatseigenaren, zoals industriële, zie je ook vaak een theehuisje of een eenlaags buitenverblijfje als begin, wat soms uitgebreid wordt. Hier kwam men dus in de zomer kwam men hier vertoeven. Recreëren, mensen ontvangen. En afhankelijk van wat de eigen hobby's waren, ging men jagen of men ging tuinieren zelf of hout hakken. Er waren heel veel verschillende hobby's te bedenken die men hier kon doen.
Ja, en volgens mij als we zo door het park lopen, dan zien we dat er in de loop van de tijd echt veel bijzondere bomen zijn aangelegd.
Zeker.
Dus er zijn ook een paar families geweest, landgoedeigenaren met groene vingers die erg veel van bijzondere planten hielden.
Ja. Dan zitten we wel ietsjes later in de tijd. Je zult hier wel nog wat 18e eeuwse dingen ook terugvinden. De meeste zal 19e eeuw zijn. Ja, en dat is natuurlijk interessant. En waar wij met onderzoek ook altijd naar wijzen van, er zijn verschillende mensen natuurlijk belangrijk geweest bij de aanleg en het ontwerp van zo'n park. Dat zijn natuurlijk de eigenaren zelf, maar ook een hele netwerk van familie en vrienden, want die spraken natuurlijk met elkaar van wat weet jij en oh, dat is interessant hoe jij dat hebt gedaan. Ze gingen op een grand tour om te kijken hoe was het dan in Engeland of in Duitsland of in Italië. Dus daar haalden ze allemaal ideeën van. Er waren ook traktaten, dus boeken waarin uitgelegd werd hoe leg je een tuin aan. Nou, dan weten we ook van hier, in ieder geval op Siepenaar weten we tot daar echt uit zulke boeken dingen gewoon bijna letterlijk zijn overgenomen. Ook interessant. Dan heb je natuurlijk de ontwerpers. Hè? Dus hier op Siepenaar weten we ook Petzels en andere best wel beroemde ontwerpers hebben hier van alles gedaan. Helaas, het ontwerp is er niet meer. Dus dat is dan weer lastig. Wat hebben ze nou precies gedaan? Ja, alles bij elkaar moet je optellen. Maar laten we ook niet de arbeiders vergeten. Want er zullen honderden arbeiders bezig zijn geweest. De tuinbazen en de hoveniers. En dat is iets wat meer recenter in landgoedonderzoeken naar voren komt. Hey, die gewone mensen die hier hard hebben gewerkt, die misschien hier ook woonden als personeel.
En wat weet jij van die werknemers hier? Hè? Want als je kijkt bijvoorbeeld zo'n waterval, zo'n grote waterval die hier is gebouwd, maar ook het onderhoud van zo'n park.
Dat is gigantisch geweest.
Jachtpartijen, daar waren natuurlijk ontzettend veel mensen voor nodig om dat een goede aan te leiden. Waar woonden die dan? Woonden die echt op zo'n landgoed of waren daar wijken?
Dat verschilde. Dus je had echt vast personeel. Zeker of soms beekten ze echt gewoon verschillende personeelsleden gewoon in het huis hebben, die ook echt dicht bij de familie zaten. Dan heb je een kring van buitenpersoneel. Dus je zit al iets op verdere afstand van de familie. Dan is er natuurlijk nog de parkboer. Hè? Je hebt hier de boerderij Sonsbeek. Nou, iedereen gaat er nu naartoe voor een broodje of wat te drinken. Maar dat is natuurlijk heel lang gewoon de grote boerderij van Sonsbeek geweest. Nou, dan zit de parkboer. En dan heb je ook nog gewoon, er moet een waterval gemaakt worden. Of de hovenier heeft nu iemand nodig om de moestuin weer aan te pakken. En dan huren je dagarbeiders in. En die dagarbeiders, ja, die staan dus wel in een register. Maar ja, we hebben 30 dagarbeiders en het kost ons zoveel. Wie ze dan waren, ja, geen idee. Maar waarschijnlijk Arnhemmers.
Er moest natuurlijk veel gewassen worden.
Ook.
Dat gebeurde ook hier aan de beek, hè?
Maar dat is weer een andere periode. Je ziet dat ook tafelkleden of zo, weet je, dat wil je puur wit hebben. Dus dat liet je dan bleken en dat werd dan op de weilanden langs de Jansbeek, werden die in de zon te drogen gelegd. En op die manier, op een natuurlijke manier, gebleekt.
En was zo'n landgoed nou ook goed voor de lokale economie van Arnhem?
Ja, op een bepaalde manier natuurlijk wel. Heel veel mensen die hier ook wel hebben gewerkt. Het was niet zoals nu, zeg maar. Want nu is het openbaar en iedereen komt er en je hebt echt horeca. Het was voordat de gemeente eigenaar werd in 1899, was het gewoon privé. Wilde niet zeggen dat men er niet mocht komen. Er zijn genoeg voorbeelden van landgoederen ook hier waar het echt wel toegankelijk werd gesteld. Maar je moest je dan wel melden bij de tuinbaas of de rentmeester. Of een kaartje kopen. En zo'n kaartje dat was ook niet voor iedereen mogelijk. Want dat is dan 25 cent of zo. Maar ja, in die tijd was dat dan moest je een week voor werken.
Of een week zo.
Weet ik veel. Ja. Maar dat is misschien overdreven. Maar het waren grote bedragen. En we weten ook, zeg maar, als je naar Arnhem als geheel kijkt. Hè, er waren ook bepaalde terreinen. Die waren van de gemeente. En als je dan 25 gulden wilde betalen, mocht je daar jagen. Ja, nu denken we ook, 25 gulden. Maar dat was in die tijd echt veel geld. Dus dan daar kreeg je al meteen een sociale distinctie. Niet iedereen kon dat gewoon betalen.
Ik snap het. Zullen we eens naar het andere grote landhuis gaan? Wat we natuurlijk allemaal kennen als Huis Sonsbeek. Of vandaag de dag als de Stadsvilla Sonsbeek.
Ja, de Witte Villa.
En dan wil ik het met jou graag daar hebben over, zeg maar, hoe dat landgoed Sonsbeek uiteindelijk van een klein landgoed aan de beek tot een heel groot landgoed werd.
Laten we lopen.
Nou Elise, we zijn een stukje door het park gaan lopen. Door de steile tuin. We staan nu bij de Stadsvilla Sonsbeek. Vroeger ook wel de Witte Villa genoemd en daarvoor Hotelpension Sonsbeek en daarvoor Huis Sonsbeek. En ik wil het met jou vooral hebben over de periode van dat het Huis Sonsbeek was. Hè? Sinds wanneer staat dit huis hier?
Dat is ongeveer mid 18e eeuw. Was een minderjarige uit voormalig Indonesië.
Ja?
Die is hier naartoe gekomen, Adriaan van Baaien.
Ja?
En met behoorlijke erfenis, waardoor ze dus dit kon realiseren. In eerste instantie zal het ook iets kleiner zijn geweest dan wat het nu is. Hè? Want dat werd natuurlijk wel vaker gedaan tot er op een gegeven moment iets vergroot werd. En misschien nog een keer wat uitgebreid of zo.
Ja.
Maar het is dus, het is Baron de Smet geweest. Begin 19e eeuw. Die dus die voormalige deels is van de wildbaan. En Sonsbeek, daar vlakbij de Chinese
Kleine Sonsbeek.
Kleine Sonsbeek. En de Harsjesberg bij elkaar heeft gebracht. En dus hier ook echt behoorlijk veel is gaan investeren. In het landschap, in het gebouw.
Ja.
En toen is het ook eigenlijk het begin van de Sonsbeek zoals we het nu kennen.
Ja.
Er zijn ook heel veel landerijen nog aan toegevoegd. Later ook nog bij Van Ekeren. Maar die is ook weer later ook weer dingen gaan afstoten. Hè? Dus het blijft het ook dynamisch, zo'n landgoed.
Want de familie van Hekeren, van Enghuizen, die hebben het van de Baron de Smet overgekocht?
Ja. 1821, zeg ik in mijn hoofd. De kern van wat wij, eigenlijk het park van wat we nu als Sons bekennen, dat was de kern van een veel grotere landgoed. Groot grondbezit van iets van 800 hectare, zeg ik in mijn hoofd. Daar hoorden agrarische gronden bij, maar ook woeste gronden. Woeste gronden waren heel lang belangrijk in gemengde agrarische systemen. Zoals we die tot in de 19e eeuw hebben gehad in Nederland. Schapen waren daar belangrijk bij. Dus voor kunstmest, wat deed je om je akkers te bemesten? Dat was dus bijvoorbeeld met schapenpoep. Dus dat was heel belangrijk. Wat je ook ziet is wel in de 19e eeuw dat de Nederlandse regering gaat stimuleren dat de woeste gronden worden geprivatiseerd en gecultiveerd. Dus delen van de woeste gronden waren dus gemeenschappelijk of een eigendom van de gemeente. Maar je ziet dus hier dat de gemeente die gaat dat steeds meer verkopen, ook in de 19e eeuw, die woeste gronden.
En die zo'n woeste grond, hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, heideland, heide.
Zand verstuift.
Ja, dus vooral heidegebieden, die kunnen dus, maar ja, als je zandverstuiving hebt, dan is het overbegrazing bijvoorbeeld geweest. Je kunt ook natte woeste grond hebben, dus meer moerasachtige gebieden. En dat heb je hier bij Arnhem minder gehad, hè, want die woeste grond lag meer op de Veluwe hier.
Ja.
Nou, door die stimulans vanuit de nationale overheid en nou, de gemeente gaat daar aan mee. Die gaat dus delen van de woeste gronden en het recht op schaapsdrift, zoals ze dat noemen. Dus het recht om je schapen over een bepaalde route naar de heide te brengen. Die gaan ze verkopen. Nou, wie staan natuurlijk als eerste te springen? Dat zijn landgoedeigenaren.
Ja.
Want dat is een mogelijkheid om hun groot grondbezit verder uit te breiden. Dan komt ook kunstmest, dus je hebt geen behoefte meer aan al die schapen. Dus wat gebeurt er? Dan gaan ze bebossen. Dus heel veel van de bossen die wij ook kennen langs de Veluwe zo, zijn in die periode eigenlijk tot stand gekomen.
Ja. En was zo'n bos dan ook bedoeld om hout te oogsten?
Ja.
Zo'n productiebos eigenlijk?
Ja, zeker. En er was ook heel veel vraag naar hout. Zeker in Zuid-Limburg met de mijnen was daar een grote behoefte aan. En daar zie je ook dat het sluiten van de mijnen ook weer consequenties had voor grootgrondbezitters die opeens een hele grote afname zagen in de behoefte bij een van de belangrijkste klanten. Zeg maar.
En waarom was dat naaldhout zo belangrijk voor de mijnbouw?
Het kraakt.
Het hout kraakt?
Het kraakt als het breekt en dan heb je een betere waarschuwing.
Dat is dus, slim, dat is slim. Ja.
Ja.
En dus op een gegeven moment geen mijnen meer, dus ook geen behoefte meer aan dennenhout?
Nee, maar dus dat zie je dus op een gegeven moment. Er zijn meerdere dingen waardoor je ziet dat particuliere grootgrondbezitters in de problemen komen. Nou, de levensstijl past niet meer bij de inkomsten die ze hebben. Dus er waren eerst enorm veel inkomsten uit landbouw, bosbouw. Nou, dat wordt dus veel minder.
Ja.
Tegelijkertijd gaan de kosten omhoog. Dus de kosten voor je personeel gaat omhoog. Er worden ook afspraken gemaakt over pachten. Hè? Dat wordt dus ook daarbij. Of je bent meer kwijt, je verdient minder. En heel belangrijk zijn belastingen. Vanaf 1878 of zoiets, rond die tijd, gaat erfbelasting ook in directe lijn in. Dus in eerste instantie, als het van vader op zoon of vader op dochter, hoefde je geen erfbelasting te betalen. Maar dan gaat het in. En bij zulke grote bezittingen gaat het om best veel geld.
Ja.
En dan werd er ook nog gekeken van wat is de verkoopwaarde. Dus als je die grond zou verkopen en vlakbij de stad was die verkoopwaarde heel erg groot. Want er was zeker in een stad als Arnhem een behoefte aan plekken voor nieuwbouw. Want de stad was aan het groeien en de stad wilde ook groeien als een groen Arnhem. Dus dat zag je gebeuren ook hier. Dus Van Heekeren ging op een gegeven moment, beetje bij beetje, van die stukken om hem heen, ging die al verkopen aan projectontwikkelaars.
We kunnen in ieder geval concluderen dat het eind 19e eeuw niet zo goed ging met de adel. Ook niet met de familie Van Heekeren hier op het landgoed, Zandbeek.
Ja.
En dat leidt dus uiteindelijk tot het afstoten van het landgoed. Het grootste deel van het landgoed. En dat gaan we in de volgende aflevering uitgebreid verder bespreken. Voor nu bedankt Elise. Heel fijn dat je wilde meewerken.
Geen dank.
De voorname landgoederen hebben ook een keerzijde. De meeste zijn destijds aangelegd met geld uit de voormalige koloniën. Ik heb afgesproken met historicus Ashwin Drost en cultureel antropoloog Else Gootjes. Twee geboren en getogen Arnhemmers die samen met enkele collega's onderzoek hebben gedaan naar het slavernijverleden in Arnhem. Ja, Ashwin, we staan hier bij de stadsvilla Sonsbeek, het voormalige huis Sonsbeek. Met een prachtig uitzicht over de stad, over de Burgemeesterswijk, over de stad Arnhem, Transvaalbuurt. In een mooi voorjaarszonnetje. Ja, Ashwin, dit is natuurlijk fantastisch mooi, dat huis Sonsbeek hier, onderdeel van het landgoed Sonsbeek. Wat kun jij vertellen over het slavernijverleden? Want jij hebt samen met Else onderzoek gedaan, met nog een aantal andere collega's. Onderzoek naar het slavernijverleden van Arnhem. Over het onderzoek wil ik zo meteen nog wel even wat meer weten. Maar hier, deze directe omgeving waar wij nu staan, wat heeft dit te maken met het slavernijverleden?
Ja, het de monumentale pand, voorheen bekend als de Witte Villa in Arnhem, of het Huisje op de Berg, is gebouwd in eerste instantie door Adriana van Baaien. Een vrouw, dat als meisje geboren is in Batavia in 1723. En met een jonger zusje en een jonger broertje naar Nederland, naar Arnhem zijn gekomen. Na het overlijden van hun ouders. En hun ouders, zowel van vaders als moederkant, waren bijzonder rijk door de koloniale handel. Haar opa van moederskant was onder meer opperkoopman en was verbonden aan Bengalen. En haar vader was militair en zat in de hoogste militaire en bestuurlijke kringen in Batavia. En met het meisje Adriana en haar broertje en zusje zijn omgerekend miljoenen euro's naar Arnhem gekomen. En op 19-jarige leeftijd heeft Adriana opdracht gegeven aan de stadstimmerman Antonie Viervant om het huis te bouwen wat wij nu kennen als de Witte Villa of tegenwoordig
de Stadsvilla
Sonsbeek. En dan gaat het bij Adriana om het middengedeelte, het hoge middengedeelte met de zeshoekige uitbouw. De zijvleugels zijn er later aangebouwd. Maar Adriana is naar Nederland gekomen met haar broertje en zusje, begeleid door 3 tot slaaf gemaakte mensen. Het gaat dan om 2 vrouwen en een man. Alima, Jamila en Simon van Mandaar. 3 mensen in slavernij. En het toponiem Mandaar, slaat op de regio in Zuid-Sulawesi. En zij zijn als begeleider met de 3 kinderen van Baaien naar Nederland gekomen. En zij zijn daarna weer in slavernij teruggekeerd naar Batavia. En de kinderen zijn dan naar Arnhem gekomen en Adriana heeft dan het huis laten bouwen. In die tijd, dus midden 18e eeuw, bestond Sonsbeek eigenlijk uit 2 delen. Een lager gedeelte dat bekend stond als Sonsbeek. En het hogere gedeelte waar wij nu staan, waar ook het monumentale pand is, de Bult, de Hartgersberg of Hartjesberg. Dat was het gedeelte, het hogere gedeelte dat Adriana kocht. En zij kocht in de loop der tijd nog meer gronden. Dat wat we hier nu naar beneden zien tot aan de beek. En eigenlijk vanaf dit pad tot aan de weg die naar boven loopt naar de Apeldoornseweg. En wat wij nu zien aan de Transvaalbuurt en de Burgemeesterswijk, dat was er allemaal niet. Dat was grotendeels akkerland of woeste gronden waar schapen gehouden werden. En veel tabaksgrond.
Tabaksgrond. Ja, daar vertelde Gerard Herbers kort even wat over in de 2e aflevering, maar hij wist er niet zo ontzettend veel van. Wat weet jij van die tabaksteelt?
Nou, de tabaksteelt is dat was vrij belangrijk in deze regio rond Arnhem en op de Veluwe. En is in de 17e eeuw naar Nederland gekomen vanuit de koloniën, met name door de Engelsen die het in Nederland hebben geïntroduceerd. En is hier als zogenaamde inlandse tabak verder geteeld en beleefde een grote opleving in de 18e eeuw, maar ging op den duur ook weer drastisch naar beneden doordat de tabak uit de koloniën, de slavernijtabak, van superieure kwaliteit was. En dat de boeren die hier hun geld verdienden met de tabak, die raakten op den duur een deels hun inkomen kwijt doordat de koloniale tabak
het weer overnam. Ja.
En ook de Burgemeesterswijk heeft een link met het slavernijverleden, doordat verschillende straten genoemd zijn naar burgemeesters die betrokken waren bij de koloniale wereld en slavernij. Landa's straat is een voorbeeld. En er zijn ook verwijzingen naar Pelsrijke, die een bekend raamwerk heeft in het Duivelshuis. En ook de spoordijk, de verhoging waar de spoorlijn op ligt, is aangelegd met gelden of inkomsten vanuit de koloniale wereld, vanuit Oost-Indië.
Ja, ja.
Waarmee het spoorwegennet in Nederland voor een groot deel is gefinancierd.
Ja, dus we kunnen eigenlijk de inrichting van Arnhem, zeker in die tijd, niet loszien van dat slavernijverleden. Jullie hebben onderzoek gedaan, misschien een vraag die ik even aan Else kan stellen. Jullie hebben dat lijvige rapport hebben jullie geschreven met nog een aantal andere collega's. Je hebt het ook onder de arm. Het is een flink boekwerk. Hoe is het in Arnhem aangekomen, dit rapport?
Volgens mij is het ontvangen in de zin van, oh, is dit verleden ook in onze stad aanwezig? Heeft het zo'n grote rol gehad? Ook wel met enige verbazing. Maar de historische verhalen zijn natuurlijk toch ook wel snel overtuigend. Dus de Volkskrant had al direct een kop over Sonsbeek en over de parken. Soms vinden mensen dat ook wel een beetje moeilijk en willen eigenlijk liever niet dat dat verhaal ook aan onze parken hangt, zeg maar. Maar nou, wij als onderzoeksteam, maar ook best wel volgens mij veel mensen in de stad zeggen ook van ja, dit is juist ook een verrijking van die geschiedenis van onze parken. En het voegt eigenlijk een extra dimensie toe, een extra laag. En ja, bijvoorbeeld mensen uit de Caribische gemeenschap kunnen ook heel erg tegen mij zeggen, ja, maar ik voel me nu eigenlijk veel meer verbonden met deze plekken. En ja, ik sta niet alleen, ik sta gewoon eigenlijk in deze wereld, net als deze stad. Ja.
Ik stel voor dat we naar een ander deel van het park gaan lopen. En dan lopen we via de steile tuinen. Maar misschien is dat wel leuk om dat nu even te vragen, Else. Want de steile tuinen die spelen vandaag de dag ook wel weer een bijzondere rol. Hè? Kun je dat even toelichten?
Ja, eigenlijk is daar ook weer een beetje geschiedenis geschreven doordat daar de eerste Ketikoti-viering was in 2021. Herdenking van het slavernijverleden in Arnhem. En ook ja, wat meer op een zeg maar officiële manier, de burgemeester erbij en ook echt stilstaan, herdenken van dit verleden. Dus dat heeft tot nu toe vanaf 2021 hier in het park plaatsgevonden.
En is het ook bewust dat deze plek hier gekozen is binnen het verleden wat als je me net ook beschreven, Sonsbeek heeft dat verleden overduidelijk. Is het daarom ook deze plek gekozen?
Ja, volgens mij wel. In eerste instantie misschien eerst meer in gedachten rondom Siependaal onder andere met Anne van Vossenburg. Maar ook de plek die iets uitstraalt qua natuur. Waar ook je een beetje moeder aarde voelt. Zo zou Barbara Esserboom dat denk ik zeggen, de voorzitter van het comité hier in Arnhem.
Ja, en wanneer is het dit jaar weer?
Het wordt altijd herdacht op 30 juni. Dus de herdenking is op 30 juni, ook dit keer weer in Park Sonsbeek. En het feest is op 1 juli.
1 juli.
Ja.
En het is ook dit jaar hier weer in de
steile tuin.
En kunnen mensen daar gewoon naartoe? Of moet je ergens aanmelden?
Nee, volgens mij is het gewoon, je kunt gewoon. Op zich wordt het gewaardeerd als je je aanmeldt, maar je kunt ook gewoon vrij binnenkomen.
Oké. Okay. Ja, we zijn een stukje omlaag gewandeld en staan hier bij de Chinezen wederom. Bij het lusthuisje van Nederburg. Zo heette het vroeger. Ashwin, wat was dit voor een lusthuisje? Wat was het voor een landgoed? En wat waren de Nederburgers voor mensen?
Ja, Nederburg, Sebastian Cornelis Nederburg, was de laatste gouverneur-generaal van de VOC in de Indonesische archipel. En rond 1800 is hij naar Nederland gekomen. En voordat hij terug reisde, had hij zijn echtgenote Elisabeth Scheltes opdracht gegeven om een mooi buiten te kopen. En dat werd het Sonsbeek. En dat was in die tijd eigenlijk het hele lage gedeelte. Dat kocht zij toen voor 96.000 gulden. En Nederburg kwam hier naartoe en hij liet hier een wat dan als lusthuisje bekend werd. Zo staat het in sommige van de akten vermeld.
Ja.
Als een lusthuisje. Het was ook later is het een theehuis geworden. Theepit heette het ook in de tijd van Nederburg. En later theeschenkerij. Maar Nederburg kwam niet alleen naar Arnhem. Hij had ook onderweg aan de Kaap de Goede Hoop, heeft hij een tot slaaf gemaakte jonge man gekocht, Jonas van de Kaap. En hij neemt die jongen mee naar Arnhem. Hij was hier in dienst als knecht op het terrein. Ja. En niet alleen Jonas is meegekomen. Nederburg nam ook verschillende Chinese mensen mee. Hier op het water liet hij ook een Chinees pontje, zoals het genoemd werd, door bezoekers aan Arnhem die hier hun huwelijk vierden en gebruik maakten van het Chinese pontje dat overgetrokken werd ook door Chinese mensen. In de boeken noemt Nederburg in ieder geval een echtpaar Weng, waarbij meneer Weng hier de tuinbaas was. Dus hij onderhield het park en de Jonas van de Kaap werkte onder die Chinese man. En ook Jonas was ook niet de enige zwarte jongen in deze omgeving. In de boeken van Nederburg worden ook twee andere zwarte mannen genoemd, Cicero en Pluto. En daarbij wordt niet expliciet vermeld dat het tot slaafgemaakte mannen waren, maar op basis van dat er alleen maar een voornaam bekend was van de mannen en ook het type naam, hè, de Pluto en Cicero, die klassieke namen en planeten, en dat waren ook namen die slaafgemaakte vaak kregen. Ja. Dus waarschijnlijk waren zij ook ooit in slavernij geweest en met Nederburg naar Sonsbeek gekomen.
Ja. We hebben nu het verhaal gehoord van de familie Nederburg, het lage deel van Sonsbeek. We hebben eerder het verhaal van Adriane van Baaien gehoord, de Hartjesberg of Hartgerusberg. Op een gegeven moment is dat samengevoegd door baron de Smet, als ik het goed heb. Maar daarmee is eigenlijk de link met het slavernijverleden nog niet ten einde. Ashwin, wat volgde er nog?
In 1821 verkoopt baron de Smet het volledige park Sonsbeek aan baron van Hekeren. En baron van Hekeren verkocht het aan baron van Hekeren, maar het werd betaald door de echtgenote van Hekeren, Elisabeth Hoop. Zij was bijzonder rijk vanuit de erfenis van haar vader, die eigenaar was van de Engelse bank Hope & Co, die dat later opging in de ABN AMRO.
Ze was bankiersdochter.
Ja, en die bank was nauw betrokken bij plantages, slavenplantages in zowel het vasteland van Zuid-Amerika, waaronder Suriname, het Caribisch gebied en Noord-Amerika. Daar investeerden zij in de plantages. Zij waren ook investeerders in koloniale en slavernijhandel in thee, koffie en ook diamant. En die rijkdom ging over in Elisabeth Hope. En zij kocht daarmee eigenlijk voor haar echtgenoot en voor zichzelf het park Sonsbeek. Ja, het park is zoals we het nu kennen, is grotendeels heeft de grondslag gekregen van Elisabeth Hope en baron van Hekeren.
Ja.
De laatste verbouwingen aan het huis op de berg, de voormalige Witte Villa. En het park zelf, de aanleg van het park en de aankleding van het park.
Ja, in de Engelse landschapsstijl, ja. Zoals dat in die tijd gebruikelijk was.
Ja.
Ja. Ja, want dat is een vraag die ik misschien ook aan Elze nog kan stellen. Hoe kunnen wij hier vandaag de dag mee omgaan? Ik weet niet of jij daar een persoonlijke mening over hebt of dat jullie daar iets in het rapport over hebben geschreven.
Ja, misschien een beetje beide. We zeggen in het rapport ook vooral, geef erkenning voor deze geschiedenis. Dat is natuurlijk ook een beetje wat het rapport uitstraalt. Het is een dikke pil, het laat ook direct zien. Ja, Arnhem is betrokken bij deze geschiedenis. En tegelijk laat ik ook vaak een citaat zien van Valika Smulders, conservator van het Rijksmuseum, die zegt, ja, schuld, we voelen snel schuld. Maar laten we daar voorbij kijken naar dat we vooral mensen informeren, dat we deze geschiedenis zichtbaar maken, ook bespreekbaar maken eigenlijk. En dat geeft ook herkenning. Eigenlijk maakt het de geschiedenis ook rijker. En je kunt niet alleen die glorieuze kant van de Parker Sonsbeek laten zien, zeg maar. Je moet ook die andere kant laten zien. En uiteindelijk, ja, brengt dat uiteindelijk ook bij elkaar, denk ik. En dat is natuurlijk wel de kunst om die polarisatie ook, ja, wat te voorkomen. En juist, deze geschiedenis mogen ook naast elkaar bestaan. En daarin kunnen andere mensen zich ook erkennen en erkend zien.
Op dit moment zien we eigenlijk nog niet iets van een monument of een ander soort van herdenking. Dat gaat wel veranderen, hè? Wat gaat er gebeuren?
Ja, er is door de gemeente Arnhem een opdracht gegeven voor het laten ontstaan van een monument. Waar mensen zelfstandig naartoe kunnen gaan, maar ook waarom volgens mij de jaarlijkse herdenking zal plaatsvinden.
Ja, op met Katie Kotti weer.
Ja.
Oké. Dank jullie wel, Else en Ashwin. Dank ook voor jullie enorme inspanningen voor het rapport. En jullie toelichting hier op wat er in Sonsweken is gebeurd.
Graag gedaan.
Dankjewel. Ik zit hier in de herenkamer, de chique, mooie, historisch ingerichte herenkamer van de Stadsvilla Sonsbeek, samen met Kees Bouwhof. Kees, heel fijn dat je me hier wil ontvangen op deze historische plek. Je bent exploitant samen met jouw compagnon van Buitenplaats Sonsbeek. En Buitenplaats Sonsbeek, dat is de Stadsvilla samen met Ketelhuis Sonsbeek, voorheen de Palatijn. Kees,
dat klopt.
Deze aflevering gaat over landgoederen. En jij hebt de Stadsvilla en het Ketelhuis omgedoopt weer tot Buitenplaats Sonsbeek. Een beetje refererend aan wat het vroeger was. Maar eventjes in den beginnen. Je bent hier een aantal jaar geleden neergestreken als exploitant. Wat was voor jou de reden om juist hier jouw activiteiten te gaan ontplooien?
Wij zochten eigenlijk een plek, een uitwijkplek om een feest te organiseren. Want we hadden een locatie en last minute kon dat niet meer doorgaan terwijl de kaarten wel verkocht waren. En toen kwamen we hier terecht en eigenlijk was dat mijn eerste echte kennismaking met Villa Sonsbeek, zoals het destijds in 2012 heette. En ik ben een geboren en getogen Arnhemmer, maar eigenlijk wist ik niet dat dit gebouw zo fantastisch was. En met die kennismaking is er eigenlijk een nieuw stukje geschiedenis geschreven. Want vanaf de organisatie van het eerste feest is het balletje gaan rollen. En een jaar later was ik destijds met twee andere compagnons eigenaar van de Witte Villa, Huis Sonsbeek, Villa Sonsbeek. Welke naam je er destijds ook aan wilde geven. En na een half jaar hier kennis gemaakt te hebben met het gebouw, zijn we gaan renoveren en zijn we open gegaan als Stadsvilla Sonsbeek.
Ja, inmiddels ook weer een jaartje of 10 geleden.
Ja.
Ik denk dat de parkbezoeker die hier frequent komt, weet dat de Stadsvilla de afgelopen paar maanden in de steiger stond. Het leek wel alsof kunstenaar Christo hier in Arnhem was neergestreken met een van zijn kunstwerken. Dat was niet aan de hand. Het werd gerestaureerd. Wat is er gebeurd?
Wat is er gebeurd? Heel veel. In een hele korte tijd. Nou, we zijn eigenlijk een aantal jaar geleden zijn we gestart met wat in samenwerking met gemeente Arnhem met een onderzoek van goh, hoe kunnen we dit gebouw uit 1744 gaan verduurzamen. En uit die onderzoeken kwam uiteindelijk plotsklaps naar voren toe dat verdiepingsvloeren verstevigd moesten worden. Wanneer wij door willen gaan met hetgeen wat we doen. En dat zijn natuurlijk ook naast restaurantbezoekers ook feesten, partijen en congressen faciliteren.
Want het gebouw was na de oorlog ingrijpend gerenoveerd, maar volgens mij berekend op de functie van school. Daar heeft de hele tijd een school in gezeten, de bosbouwschool van de Heidemeij. En die klaslokalen hebben een mindere belasting dan een zaal met feestende mensen.
Ja, en in de jaren 90 is ook, toen de kunstgalerij was, is er een bepaald klimaatbeheerssysteem ingekomen. Dus vroeger in de tijd dat de school was, gingen de ramen gewoon open en kwam er frisse lucht binnen. Toen de kunstgalerij werd, kwam er dubbel glas in. Alles werd hermetisch afgesloten en kwamen de luchtbehandelingskasten aan de plafonds te hangen. Wat ook weer een bepaalde
extra belasting
aan de vloeren bracht. Nou, in de zaal waar we nu zitten kwam er ook nog een 16e eeuws beschilderd balkenplafond tegenaan. Dus ja, dan krijg je belasting op belasting op belasting. En dan nog mensen in de zaal. Ja, dat werd iets te gek.
Nu zijn die vloeren die zijn verstevigd.
Ja.
Ik neem aan dat je dan niet de hele vloer eruit haalt en een zwaardere vloer erin ligt. Wat hebben ze gedaan?
Wat ze gedaan hebben, ze dus eigenlijk van onderaf alles weggehaald. Dus dat je echt weer op de kern van de beton komt. Daar zijn sleuven ingevreesd van 2 mm dik. En daar zijn koolstofstrips in geplaatst die voor extra versteviging zorgen. En ja, die strips die zorgden eigenlijk voor dat mocht het beton breken, dan houdt dat het tegen, even makkelijk gezegd. En vervolgens is dat allemaal weer mooi dichtgemaakt. En hebben we meteen van dat moment gebruik gemaakt om de plafonds iets hoger terug te plaatsen. Zoals we hier nu ook mooi naar buiten kunnen kijken, zijn alle raampartijen ook vervangen. En heb je nu in alle ruimtes op de begane grond gewoon veel mooiere gezichtslijnen en naar buiten toe. Ja, en daar worden we natuurlijk met z'n allen blij van.
Ja. Volgens mij heb je ook geschilderd aan de buitenzijde. En het viel mij op. Vroeger heette het natuurlijk de Witte Villa, maar het was ook een beetje de spierwitte villa. Hij is niet meer zo spierwit. Klopt dat?
Ja, de kleurcodes zijn gewoon exact hetzelfde. Het is gewoon de laatste keer dat het geschilderd is, is meer dan 20 jaar geleden, wat ik begreep. De schilder die het destijds heeft geschilderd, stond nu ook weer op de steiger. Maar ja, het is gewoon verweer en verkleuring. De hele dag staat hier natuurlijk de zon vol erop. Dus ook als je naar de bovenkant op het dak kijkt, zie je die, hoe moet ik het zeggen, soort van fases hier staan.
Ja.
Nou, die zijn echt wel een beetje mosterdgeel is het. Maar ja, dat is wel de originele kleur.
Er zit een beetje een groen-gele waas. Ik vind het heel mooi, hè? Want,
gelukkig.
Nou, ik heb ook historische printbriefkaarten en andere afbeeldingen gevonden van de villa. En vroeger had hij een groenige kleur, meen ik. Er zijn ook wel...
zijn meerdere kleuren heeft
meerdere
gehad.
Kleuren. Ja. Ik heb ook wel een roesbruinige, roodbruinige kleur gezien op een printbriefkaart. En een beetje grijzig.
Ja.
Maar in die tijd, ja, die printbriefkaarten, dat waren zwart-wit foto's. En die werden ingekleurd. Dus
ja. Je bent eigenlijk niet zeker.
Kleurenonderzoek moeten doen, sporenonderzoek. Is dat wel eens gedaan, naar jouw weten?
Nou, met betrekking tot de kleur weet ik het niet. Ik weet wel dat de kozijnen waar we nu, die nu geplaatst zijn, dit zijn dus weer echt authentiek houten kozijnen. Daar is wel de architect echt met een onderzoek bezig geweest om te kijken van nou, de architect die dit destijds gebouwd heeft. Dus bij andere gebouwen is hij gaan kijken, andere landgoederen van goh. Hoe zien de kozijnen daaruit? Want dan zouden ze mogelijkerwijs hier ooit ook zo eruit hebben gezien.
Ja, ja. Oké. Okay. Hey, we zitten nu in de herenkamer. En je had het over dat fantastisch mooi beschilderd houten plafond. Is dit origineel van hier? Waar kijken we naar?
We zien hier het 16e eeuwse balkenplafond. Een van de laatste beschilderde balkenplafonds uit die tijd. Het plafond is niet origineel uit dit gebouw. Het komt uit een gebouw uit de binnenstad wat gebombardeerd is in de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 50 wilden ze het gebouw afbreken. En toen kwam achter een ander plafond, kwam dit plafond tevoorschijn in nog redelijke staat. En is het destijds gerestaureerd en in het museum komen te hangen. Onder ongunstige omstandigheden. En is het in de jaren 80 gerestaureerd en in permanente bruikleen hier opgehangen.
Nou, het is echt een fantastische toevoeging aan deze ruimte. Jullie organiseren hier etentjes, feesten, partijen.
Veel dinertjes, borrels en in het verleden ook wel eens feestjes. We zien nu wel in dat dit een heel bijzonder plafond is en ook toch wel kwetsbaar. Dus we hebben nu ook wel de keuze gemaakt dat hier geen feestjes meer gaan plaatsvinden in deze ruimte. Dus het plafond is ook hoger komen te hangen. Dus mensen kunnen er ook iets minder makkelijk bij. De verlichting is wat aangepast, zodat we ook beter kunnen kijken van als je hier zit te eten, van waar kijken we nou eigenlijk naar? Dus nee, we gaan voorzichtig met dit mooie kunstwerk om.
Geen champagneflessen ploppen in de ruimte?
Nee.
Okay.
Al stonden hier vroeger voor mijn tijd wel de dampende kandelaren natuurlijk onder. Maar dat zal destijds eeuwenlang natuurlijk. Ja. De sigaren werden hier vast ook onder gerookt. Maar we gaan er voorzichtig mee om.
Ja, heel goed. Ja, je zit natuurlijk in een hele rijke historische lijn. We helemaal teruggaan naar Adriana van Baeyen, die destijds hier een wat kleiner huis heeft laten bouwen. Via alle andere landgoedeigenaren, hotel, pension, school, kunstgalerie en nu horecagelegenheid. Dat historische bewustzijn, heeft dat voor jou een belangrijke plek in de manier waarop jij deze buitenplaatsen exploiteert?
Zeker. Je ziet het natuurlijk hier al terug in de herenkamer, maar ook in de andere ruimtes van Stadsvilla Sonsbeek. We vergeten de geschiedenis niet. Als je bijvoorbeeld de entree binnenkomt van de Stadsvilla, naar de hele fotocollectie waar je naar zit te kijken, is natuurlijk een knipoog naar de barones die hier destijds dit op 17-jarige leeftijd heeft laten bouwen. Hier in de herenkamer zie je natuurlijk ook allerlei verwijzingen naar de geschiedenis van het park. In het ketelhuis hangen overal gedichten met verwijzingen naar het park. De muurschildering in het ketelhuis, dat zijn alleen maar bloemen en planten die hier in Sonsbeek groeien. Dus die storytelling over Sonsbeek is zichtbaar in onze horecazaak. En dat maakt een komst aan deze horecazaken extra leuk natuurlijk. En één keer in de zoveel jaar mogen we hier natuurlijk internationale gasten ontvangen rondom de beeldententoonstelling. Ja, en dat zijn voor ons ook de leukste rondleidingen door ons eigen gebouw heen. Omdat je mensen iets te vertellen hebt over wat hier de afgelopen eeuwen allemaal geweest is.
Ja, ja. Het is echt een rijke geschiedenis. Ja, Kees, eerder deze aflevering heb ik een gesprek gehad met Elze en Ashwin over het slavernijverleden van Arnhem. Ze hebben daar een groot onderzoeksrapport voor geschreven, samen met een aantal andere onderzoekers. En daarin hebben we ook gesproken over landgoed Sonsbeek, onder andere Zippendaal natuurlijk ook, en ook de voorlopers van Sonsbeek. Ik neem aan dat jij ook op de hoogte bent inmiddels van dat rapport. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat nieuws is me zeker ook niet ontgaan. Het heeft volop in de media gestaan en is online gedeeld. En ik kreeg heel wat tags in de berichtgeving. Ja, het is een stukje geschiedenis wat we zeker niet mogen vergeten. En wat natuurlijk hier in Sonsbeek behoorlijk zichtbaar is natuurlijk. Van dat je als 17-jarige dame zo'n huis kan bouwen op zo'n plek.
Van Baeyen.
Ja. En ook haar, de bewoners daarna die het landgoed groot hebben gemaakt, zeg maar. Ja, dat is een wilde waarin die geleefd hebben. En dat je met Sonsbeek en Zippendaal wel zichtbaar maakt wat daar destijds hier met het geld wat door slaven gecreëerd is, gebouwd kon worden.
Ja, dus de kennis is zeg maar het begin van een stuk bewustzijn. En dat wil niet zeggen dat we de boel moeten sluiten.
Nee, we moeten het zeker niet sluiten.
Tegen de vlakte moeten
komen. Nee. Nou, dat de huidige generaties mogen genieten van dit stukje moois, maar wel beseffen hoe we daar met z'n allen aankomen.
Laten we vooral op een bewuste manier daarnaar kijken en daarmee omgaan.
Zeker.
Oké. Buitenplaats Sonsbeek, inclusief het ketelhuis. Daar hebben jullie natuurlijk ook flink vernieuwd de afgelopen maanden.
Ja.
Alles is nu weer open. Vertel eens, voor de komende tijd, wat is jouw toekomstperspectief?
Mijn toekomstperspectief? Ik zeg wel eens gekscherend, ik ga nooit meer weg uit Sonsbeek. Het is zo'n fantastische plek. We hebben hier nu twee schitterende horecazaken naast elkaar weten te realiseren. En elke dag voelt het niet als een werkdag als je Park Sonsbeek inloopt. En als je op deze twee plekken mag ondernemen en mensen mag verwelkomen en blij mag maken met lekker eten en drinken op zo'n mooie plek, dan Hoef ik niet heel ver in de toekomst te kijken met andere ambities. Deze plek is mooi, mooi houden en nog meer mensen met deze plekken kennis laten maken.
Oké. Dankjewel Kees voor dit gesprek. Ik ga nog even genieten van het mooie park en jouw mooie buitenplaats.
We gaan een mooi glas wijn drinken.
Dankjewel. Dit was de derde aflevering van de Sonsbeek Parkcast. Ik hoop dat je dit interessant vond en ook de volgende edities gaat beluisteren. Ze komen iedere week online en de volgende gaat over de overname van het landgoed door de gemeente, 125 jaar geleden. Sonsbeek werd toen stadspark en de omliggende landerijen werden ontwikkeld tot nieuwe stadswijken. Voor deze aflevering wil ik Elise Storms Smeets, Ashwin Drost, Else Gootjes en Kees Bouwhoff bedanken voor hun inbreng. Veel dank ook voor het Mediafonds Arnhem, die de Sonsbeek Parkcast mede mogelijk heeft gemaakt. De muziek is afkomstig van het album The Cello Suites, recomposed by Peter Gregson. Graag tot de volgende aflevering.